Welkom bij Radio Maria.
Talita Kum. Het evangelie aangeboden aan de jeugd. Een programma van Radio Maria. U gebracht door zuster Marie-Jeanne.
Beste vrienden en luisteraars. Elke dag worden we overspoeld met duistere verhalen en veel lijden in de wereld. Het kan ons geloof aanvallen en onze hoop wegknabbelen. Het gebeurde zelfs bij Johannes de Doper toen ze hem opsloten in de gevangenis. En hij liet de vraag stellen aan Jezus: ben jij de komende of hebben wij een ander te verwachten? Hij, Johannes de Doper, die de wegbereider was van Jezus, begon in die donkere kerker te twijfelen en had een lichtpuntje nodig. Laten we dus ook maar samen bidden om licht, om te leren kijken op een andere manier. Kom, Heilige Geest, toon ons het licht dat leven brengt, hoop en vreugde. Laat ons vervuld worden met dat goddelijk licht, opdat ook wij kunnen groeien in geloof, hoop en liefde. En God, die ons en alles in leven houdt, eren, danken, aanbidden. God welkom heten, tot in de kleinste dingen waarmee Hij ons een knipoogje wil geven van zijn scheppingskunst. In plaats van direct met een evangelietekst te beginnen, wil ik graag vertellen over een monnik, broeder Gerasim. Toen hij nog jong was en in het leger, kreeg hij op een dag de opdracht een identiteitsfoto te maken van een generaal. En die stond daar in zijn uniform, een heel indrukwekkende persoon. En Gerasim keek door de lens en werd als het ware door een grote genade gegrepen. Dat vertelt hij zelf. Ik zag doorheen hem, doorheen zijn uiterlijk, zijn waardigheid, de mens, de innerlijkheid van deze mens. En ik zag hem zoals God hem ziet en dat veranderde alles. Het was een uitzonderlijk licht, een goddelijk licht, dat op hem viel en hem doorlichtte. Hij nam de foto en nadien heeft de generaal ervoor uitdrukkelijk bedankt, omdat hij nog nooit zo mooi op een foto gestaan had. Maar deze genade heeft bij deze jongen een roeping teweeggebracht. Hij is naar de woestijn getrokken om er zijn ziel te zuiveren, zegt hij, en zijn leven tot een kunstwerk van God te laten maken. De natuur is een boek van God. De kleuren, de vorm, de geur, alles krijgt door het licht zijn schoonheid, zijn wasdom. En Gerasim is ondertussen monnik geworden en hij neemt ons mee op wandeling, toont elk blaadje en hij laat er het licht doorheen schijnen en toont hoe elk blaadje enig is en de voorkant en de achterkant helemaal verschillend van een ander blaadje dat op dezelfde tak heeft gestaan. En hij doet hetzelfde met de tomaatjes in zijn tuin, de appeltjes. En hij laat opmerken, kijk, dat is de kant waar de appel de zon amper ontvangen kon, de noordkant. En deze kleur is door de zonnekant ontstaan. En hier heeft het een kwetsuurtje opgelopen. De verwondering, de eerbied voor alles, elk bloempje in zijn tuin, alles spreekt voor hem van het licht dat God erop laat schijnen en er doorheen tot leven wekt en laat groeien. Zijn passie als fotograaf en zijn geloof maken hem tot een mystieke man die voortdurend in Gods aanwezigheid leeft en altijd op de uitkijk zo, naar al het mooie van dat licht dat straalt. En hij zegt ook, Het licht straalt door het glas, maar het glas breekt er niet van. En hij heeft glasramen, ja, maar dat zijn allemaal kleine stukjes wit, gewoon wit glas. Van verschillende dikte soms. En hij zegt, kijk, elk moment van de dag is die kleur van dat licht anders. Ik zie er de wolken, ik zie de regenboog, groen, blauw, al die kleuren. Elk moment van de dag. En ziet de bomen die dicht bij elkaar staan, moeten plaats maken voor elkaar, naargelang ze groeien, zo leert hij. De takken reiken dan verder. Ze buigen in plaats van in de hoogte verder te gaan. En het is alsof ze buigen voor het licht. Het licht geeft hen voldoende energie om dieper te gaan, zoeken naar water. De hele natuur is als een kathedraal, waar we stil kunnen worden en in die stilte de Schepper kunnen aanbidden. Wie zal het licht van God verwelkomen? Want Jezus Christus is het licht van onze wereld. Wie zal hem aan de mensen tonen, zoals broeder Gerasim hier met die blaadjes en zo allemaal bezig is? Wie zal hem herkennen, zoals Johannes de Doper hem toch herkend heeft? Wie zal hem in het leven binnenlaten, zoals dat blaadje, dat bloempje, dat tomaatje, dat doppeltje? Maar wij zijn mensen. Broeder Gerasim voelde aan dat zijn oog helder moest worden en om het licht bezig te zien van God. En daarom, na die grote genade van het leger, is hij direct gaan biechten. Ja? Hij zei, ik heb nog nooit zo diep in mezelf gekeken en nog nooit zo'n volledige biecht gedaan als toen. Want hij wou zijn oog helder hebben. Hij voelde aan hoe hij compleet herboren werd en zelf transparant. Ons oog is een drager van Gods licht. Een paar voorbeeldjes. Overal kunnen we zien vanuit Gods licht, bijvoorbeeld waar het aan het werk is in kleine gedragingen van mensen waar we mee leven. Bijvoorbeeld in de dagelijkse dingen, hè. Je kan zien hoe iemand met liefde een beetje plaats maakt aan tafel voor jou en je kopje naar je toeschuift. Je kan opmerken in een oogflits van verwondering en vreugde dat je welkom bent en niet stoort zoals je misschien had gedacht. Je kan zien hoe iemand zoekt naar het juiste woord om iets heel diep en waarachtig mee te delen in vertrouwen. Je kan de ontroering zien, de pijn, de zorgen, de glimlach van moed van iemand die nogthans veel lijdt en pijn heeft. Het licht breekt door als je het in stilte laat doen diep in jou. Het is een gewijde stilte, vol eerbied. En God maakt er zich kenbaar door. Het is als een sacrament van zijn liefde. Als je dit licht in jou kansen geeft. Alles, alles wordt anders. Elke mens krijgt een nieuw gezicht. Dat bewoond is door God zelf. We gaan terug naar Johannes de Doper. Hij heeft dat meegemaakt. Hij heeft in die Jezus de Zoon van God gezien. En hij heeft er naar verwezen. Maar spijtig genoeg zit hij zit nu in de gevangenis en hij maakt het dus niet zo goed. We gaan nu de tekst lezen. Die vinden we in Matteüs, het 11e hoofdstuk, van 2 tot 11. In die tijd hoorde Johannes in de gevangenis van de Christus en liet hem door zijn leerlingen de vraag stellen: zijt gij de komende of hebben wij een ander te verwachten? Jezus antwoordde hun, ga aan Johannes zeggen wat ge hoort en ziet. Blinden zien, lammen lopen, melaatsen genezen en doven horen. Doden staan op en aan armen wordt de blijde boodschap verkondigd. Gelukkig is hij die aan mij geen aanstoot neemt. Johannes de Doper heeft dus gehoord over Jezus de gezalfde. En die tekst die Jezus citeert uit Jesaja, dat moet voor hem een hele grote openbaring en geruststelling geweest zijn. Want die beschrijft volledig wat Jezus allemaal aan het doen is en wat dat overeenkomt met wat dat Jesaja voorspeld heeft voor die lang verwachte Messias. Het is alsof Jezus door zijn antwoord de hemel voor hem opendoet, het licht terug laat schijnen in zijn duisternis. En hij wil ook geruststellen zo, van, ja, je hebt het goed gedaan, Johannes, je hebt u niet vergist. Je moogt gaan nu, je moogt naar de Vader gaan, want je hebt uw taak als voorloper en wegbereider perfect gedaan. Je hebt dat heel goed gedaan. We weten dat er toch heel wat mensen zijn die vlak voordat ze sterven inderdaad ook zo'n beetje beginnen te twijfelen zo. Dan hebben ze troost nodig, zoals Jezus die troost gegeven heeft aan Johannes de Doper. Ze vragen zich af, zo, ja, ze zijn eigenlijk tijdelijk zo'n beetje blind, doof, arm. Ze voelen zich een beetje melaat, ze beginnen meer aan het negatieve te denken dan aan het positieve. Heb ik wel voldoende dit en genoeg vergeving geschonken? Heb ik genoeg kansen gegeven aan mijn kinderen? En noem maar op. Dat is een genezend licht dat zij nodig hebben. Jezus zalft met hoop en barmhartige liefde. Bijvoorbeeld, mensen die stervend zijn, krijgen het zieke sacrament. Hè? Dat is heel, heel troostvol. Jezus is de vredevorst, het licht van de wereld. En vooral in ons persoonlijk leven moet dat licht kunnen doorbreken. In mensen ook, maar dus niet alleen in blaadjes, tomaatjes en noem maar op, hè, zoals ik al als uitleg gegeven heb. In ieder van ons moet er een mooi, zuiver licht kunnen doorbreken, zodanig dat wij ook ja, dat licht doorgeven, stralen. Jezus is geboren in de nacht, met kerstmis. Jezus heeft het verrijzenislicht doorgegeven na zijn dood op het kruis. Dus dat is erop gevolgd. We krijgen het licht van Pinksteren dat als een vuur in ons gaat werken, want we moeten zijn boodschap gaan voorleven en doorgeven om te kunnen getuigen van die troostvolle en bevrijdende boodschap. Het is waar, echt waar. Jezus Christus is Heer. Hij is het licht van ons leven in ons duister hart de zalvende, genezende hoop. Dat hebben we nodig. Alles wordt er helder door. Zijn jullie bereid om hem welkom te heten? Welke mensen gaan wij bijvoorbeeld bezoeken die nog gevangen zitten in vragen, zoals Johannes de Doper, vragen, verlatenheid? Mensen die ze ook soms links laten liggen, waar niemand graag mee omgaat. De advent bijvoorbeeld, daar legt men de nadruk op welzijnszorg. Dat is meer zo voor de mensen in ons eigen land. Maar ons eigen land is ook al vol met vreemdelingen, hè? En in broederlijk delen, de voorbereiding op Pasen, gaan we een beetje verder kijken dan ons eigen land. In ieder geval, wie van ons gaat de zending van Jezus opnemen om de mensen die in duisternis zitten het licht te brengen? Door een persoonlijke actie, iets wat we kunnen doen. Maar we moeten er leren naar kijken. We moeten er ja, aandacht voor hebben natuurlijk. En ook het licht in onszelf ontvangen. We gaan nu luisteren naar het lied Jezus, u bent het licht in ons leven. Het is een lied van Tessy. gaan nu verder met het verhaal in Matteüs van de 11e hoofdstuk, tussen 2 en 11. Toen ze vertrokken waren, begon Jezus de menigte toe te spreken over Johannes. Waar zijt je in de woestijn naar gaan zien? Naar een riethalm door de wind bewogen? Naar iemand in verfijnde kleding? Die verfijnde kleding dragen, zijn te vinden in de paleizen der koningen. Waartoe zijt je dat uitgetrokken? Om een profeet te zien? Inderdaad, zeg ik u, zelfs meer dan een profeet. Hij is het over wie geschreven staat. Zie, ik zend mijn bode voor u uit, die de weg voor uw komst zal bereiden. Voorwaar, ik zeg u, onder wie uit vrouwen geboren zijn, is niemand opgestaan die groter is dan Johannes de Doper. Niettemin is de kleinste in het Rijk der Hemelen groter dan hij. Ja, hoe kijken we naar? Naar onze medemensen bijvoorbeeld, naar hun noden. Jezus heeft hier echt zijn best gedaan om Johannes de Doper te bevestigen en ook ten opzichte van de mensen die rondom hem staan. Want ja, als Johannes de Doper begint te twijfelen en vragen stellen, dat zou wel eens kunnen, ja, dat dat besmettelijk is, hè. Nochtans, de daden van Jezus zijn oogverblindend duidelijk. Al die genezingen en zo. Ja, ze kunnen er niet naast kijken. Want Jezus' woord doet wat het zegt, het is een scheppingswoord. Bijvoorbeeld, ja, iemand vraagt, maak dat ik zie? En hij zegt, word ziende, en hij wordt ziende. Hij zegt, sta op, neem je bed op en ga naar huis, en die man staat op. In die tijd waren er nog zo geen genezingen mogelijk. En ja, voor de mensen was dat duidelijk, dat dat hetzelfde was als in, bij de schepping. Er zij licht en er was licht. Het woord van Jezus doet wat het zegt. Wij hebben wel profeten nodig, ook in deze tijd, om dingen duidelijk te maken. Om mensen te bevestigen en om te zeggen, kijk, dat en dat en dat, die doet dat goed en zo doet daar ook aan mee. Of dat en dat is moeilijk, misschien kan je een handje toesteken. We hebben dus profeten nodig, mensen die zien, duidelijk zien vanuit het licht van God, vanuit Christus. En ik moest denken bij de voorbereiding aan kardinaal Jozef Kardijn. Die is gestorven in 1967, dat is dus al een tijdje. Maar ja, dat is de stichter van de Kajottersbeweging. Hij heeft zich enorm ingezet voor de arbeidersjongeren, voor de arbeiders. Maar hij was zelf ook van een arbeidersgezin. En in Halle, op school, normaal gezien, ja, tot zijn 14 jaar, en hij ging normaal gezien moeten gaan werken in de fabriek. Veel van zijn vrienden waren al vroeger gaan werken, op 9 jaar en op 11 jaar in de fabriek. Dat was toen nog zo. En hij gaat dus de avond voordat hij moet naar de fabriek gaan werken aan zijn ouders smeken, mag ik alsjeblieft verder studeren, want ik zou zo graag priester worden. Die mensen hadden dat geld eigenlijk wel nodig, maar ze hebben het toch toegelaten. Ze hebben er alles voor gedaan dat die kleine jongen zijn droom kon waarmaken en toch priester kon worden. Maar zijn vrienden hebben hem eigenlijk wel een beetje laten vallen zo, waarmee dat hij speelde en werd hij een beetje uitgesloten. Want ja, nu ging hij studeren. En was hij precies een verrader. Iemand die ging meedoen met de rijken later en met de slimme mensen en zo. En ja, ze herkenden hem niet meer zo. Toch ging hij luisteren bijvoorbeeld naar priester Daans. Die ging al overal toespraken houden over de arbeiders en hun situaties in de fabrieken. En die is ook in Halle komen spreken. Dus hij heeft daar wel, denk ik, ook een voorbeeld aan gehad. Op een bepaald moment wordt hij dus priester gewijd en onder pastoor. Ik kan niet zijn hele leven vertellen, maar ik wil toch deze anekdote vertellen. Hij wordt gezonden naar Laeken als onderpastoor. En de deken ziet hem afkomen en hij zegt, oh, het is niet waar. Al mijn sociale werken die gaan hier kapot gaan. Nu sturen ze mij zo'n zieke onderpastoor. Ja. Op dat moment is Kardijn zeer mager en ziek eigenlijk, als hij daartoe komt. Dat doet mij lachen, want ja, wij weten wat er allemaal gebeurd is nadien. Wat een wereldfiguur die Kardijn is geworden voor de arbeidersjongeren. Wereldbekend. En dan staat daar inderdaad op dat moment nog zo, hè, zo een dun, mager pastoorke, onderpastoorke, dat niemand zo iets van verwacht. Je moet dus niet te vlug panikeren, zo van ik ben maar klein, ik ben maar zus, ik ben maar zo. Als je met de Heilige Geest samenwerkt, verzeker ik u dat je ver gaat geraken. En wat gaat hij dan doen? Hij wil echt iets doen voor de arbeiders. Dus die gaan naar hun werk bijvoorbeeld. Dan heeft hij het erop gevonden dat hij in de tegenovergestelde richting hen tegemoet gaat. Bijvoorbeeld, ze gaan naar hun werk, hij komt hen tegemoet, vraagt of wenst hen goede moed en probeert kennis te maken met hen. Komen ze terug van de fabriek, dan vertellen ze hem hoe dat geweest is in hun dag. En vraagt natuurlijk of ze getrouwd zijn, kinderen hebben, of ze problemen hebben met hun huisbaas, of ze rondkomen, of hij iets voor hen kan doen. Over het algemeen zijn dat nog materiële dingen, voordat hij ook maar iets anders kan doen. Maar het gaat al rond dat hij gezegd heeft, we zijn wel iets meer dan katten en honden en dat arme meisje is zoveel waard als de prinses die op dat kasteel woont. En zijn methode is ook iets wereldwijd geworden, zo van, meestal uitgedrukt in die drie woorden, zien, oordelen en handelen. Zien, natuurlijk, hè, dat is, je moet de problemen zien. Je moet weten wat er aan de hand is, maar je moet ze ook leren begrijpen, onderscheiden. Wat is goed, wat is kwaad, kunnen we er iets aan doen, op welke manier? Een beetje analyseren en dan tot actie overgaan. Maar hij leert dat aan, hè? Hij leert dat aan de jongeren, aan de kinderen zelfs, die op hun plaats moeten zoeken. Maar als hij zo daarover bezig is, dan loopt hij op een podium en dan heeft hij misschien wel al een micro, maar die heeft hij eigenlijk niet nodig. En hij loopt te bulderen en te zwaaien met zijn armen. Ik heb verschillende video's gezien en dat doet lachen, want dat is een man. Amai, daar kun je niet naast kijken. En je gelooft hem omdat je voelt, die meent dat 100%. En in zijn daden is dat ook zichtbaar geworden. Hij zegt, als een mens honger heeft, dan moet je hem een boterham geven en hem eerst helpen. Je moet zijn vriend worden. Je mag geen vreemde voor hem zijn. Voordat je kunt spreken over God of wat er gebeurt na de dood. De mensen zijn niet dom, hè. Ze zien ook dat je je inspant waar je geen geld mee verdient en dan krijgen ze vertrouwen, zegt hij. Ja. En er is toch een kleine gelijkenis van Johannes de Doper. Hij heeft ook in de gevangenis gezeten, hè, Kardijn, in de oorlog. En hoe heeft hij daarop gereageerd? Heeft God gesmeekt? God, mijn God, verlicht me, sterk me, maak me enthousiast. En hij zegt, het is mijn beste retraite geweest in 30 jaar. Want ik heb er een grote nood aan gehad en ik ben opgesloten in Sint-Gilles en in Vorst. Maar ik heb het goed gehad, hè, want ik heb een boek kunnen schrijven. Het handboek voor de KJ, voor de jongeren. Dat is positief, hè. En hij zegt, er is een wonder gebeurd, want in het heilig jaar van 1925 mocht hij naar Rome gaan en hij heeft een gesprek gehad met de paus van toen, Pius de XI. Dat was op zich al een mirakel. Hè. En de paus die vraagt hem persoonlijk, wat verlangt je? En Kardijn flapt eruit in ene zin, ik wil mijn leven inzetten om de arbeidersmassa te redden. De paus, hij kijkt verrast op, want hij was ook kolossaal bezorgd over de arbeiders. En hij zegt, oh, dat is nu de eerste die mij spreekt over de massa en niet over de elite. En dan zegt de paus, je moet je plannen doorvoeren, niet alleen in België, maar in de hele wereld. En vanaf dan hebben ze contact met elkaar, ook schriftelijk en jaarlijks, kan hij naar Rome gaan om daar verder over te praten, wat dat hij allemaal doet. En hij heeft de volle zegen van de paus. Dus de beweging kan groeien. En Kardijn zegt tegen die jonge mensen, maar dat zijn eigenlijk nog kinderen, hè, 13, 14 jaar, zegt hij tegen zijn kajotters, gij zijt missionarissen van deze tijd bij de arbeiders. Er is iemand die daarover getuigt en zegt, ik krijg er nog altijd kou van. Ik heb er geweldige mensen ontmoet, zegt die man, die vertrokken zijn naar Afrika, naar Zuid-Amerika. En hij zelf, toen hij 14 jaar was, was totaal verzwakt en hij woog maar 29 kilo niet meer. En dan hebben de kajotters ervoor gezorgd dat hij naar een herstellingsoord kon gaan voor verzwakte jongeren in West-Vlaanderen. We hadden geweldige proosten en almoezeniers, zegt hij, en kajotter, dat zijt je voor je leven. Inderdaad, die mensen die zo gevormd geweest zijn door Kardijn en die hem bezig gehoord hebben, die kunnen niet meer anders denken, bij wijze van spreken. Die komen ergens, die bekijken hoe dat alles daar gaat. Die vragen zich af, wat kan ik doen om het beter te maken? Die zijn daar voortdurend mee bezig en die gaan daarvoor. En er zijn eigenlijk ook wel wat mirakels gebeurd, in mijn ogen dan toch, hè. Bijvoorbeeld toen hij dan in de gevangenis zat, werd er hard gebeden voor hem. En ze hebben ook onder andere een noveen gedaan als voorbereiding op het feest van het Heilig Hart. En een bedevaart. En wat gebeurt er? De laatste dag van de noveen vliegt de deur van de cel open. En Kardijn krijgt te horen, ik krijg het bevel mijn boeltje bijeen te pakken. En ik dacht dat ik gedeporteerd ging worden. Dus weggevoerd, hè. Maar ik werd zonder meer vrijgelaten. Het gaat wel niet voor lang, voor enkele maanden, want het is nog een keer binnengemoeten. Maar in ieder geval, dat is hem bijgebleven zo van, gebed, dat is een krachtig iets, hè. Er gebeurt iets. En dan nog een ander voorbeeld dat ik ook buitengewoon vind, hè. Zijn beweging is gegroeid, je moet toch ergens bijeenkomen als je wilt vergaderen en zo. En ze zijn op zoek naar een huis. Komt er een groot gebouw, ja, vrij, het is te koop, op de Poincaré-laan in Brussel. Maar dat is superduur. En Kardijn krijgt een telefoon van een onbekende stem. En die mens die zegt, ga naar de eigenaars. Oh, Kardijn zegt, maar dat staat daar voor miljoenen te koop. Wat kan ik daar gaan doen? Maar die man zegt, ja, maar niet om te kopen, maar om het te krijgen. En Kardijn doet wat dat die stem zegt en gaat naar dat koppel. En die mensen, die verwachten hem helemaal niet, hè? Dus dat komt niet van hen. Die zijn heel verwonderd, maar heel beleefd. Ze luisteren naar alles wat Kardijn vertelt over die werking en over zijn kajottersbeweging. En dan zeggen ze, ga naar onze notaris. Maar Kardijn doet dat niet. En thuis, hij is thuis, dat blijft zo'n tijdje duren, ik weet niet hoe lang dat geduurd heeft, krijgt hij terug telefoon, weer die stem. Ga terug naar dat koppel, eigenaars. Ja, hij heeft er al eens naar geluisterd en gaat er terug naar luisteren. Gaat, inderdaad. En die mensen zitten aan tafel. En hun zoon, die staat recht en hij zegt, in naam van vader en moeder heb ik het genoegen u de sleutels van het huis te geven. Je bent eigenaar van het huis en je moet er geen cent voor betalen. Ja, dat kan ik niet anders noemen als een mirakel. Vind je dan nu niet dat dat een Belgische Johannes de Doper is? Ik vind dat, ik kan daar niet buiten. Zo iemand zo die echt mensen kan begeesteren tot bekering, tot actie en van jong tot oud. En ja, gewone mensen. Allee, denk dat Johannes de Doper, die sprak voor soldaten, zowel als voor fariseeën en schriftgeleerden. Iedereen kwam luisteren. En hij ook, hè. Iedereen was daar vol van. Mijn moeder en mijn vader hebben die gehoord. En die waren daar vol van. Die konden daar nog hele zinnen van terugzeggen. Dat is iets buitengewoon. Jezus gaat echt mee, hè, met mensen. En hij gebruikt mensen, gebruikt is geen schoon woord, maar via mensen gaat hij inderdaad u toespreken. ze stralend maken en aantrekkelijk en energiek en noem maar op. En dan, ja, ze concreet ook daden laten stellen die iedereen aanspreekt. Bij zo iemand leer je ook naar de situaties en de mensen kijken vanuit het licht van Christus. En je leert je inzet vanuit de Heilige Geest te doen. En het verlangen van de Vader in de hemel, die alle mensen wil redden en aan zijn geliefde kinderen zijn genade doorgeven, zijn liefde, zijn vrede, zijn goede wil om die gelukkig te maken. Nu is de vraag, hoe gaan jullie, wij allemaal, dat proberen toe te passen? In onze tijd, waar gaan wij naar kijken met de ogen van God? Hoe gaan wij ons opgeroepen voelen om iets te doen? Op onze eigen manier natuurlijk. Met onze middelen, met onze talenten. En begin niet over, ik ben te klein, ik ben te dit, ik ben te dat. Denk dan maar aan dat mager ziek pastoorke, dat ze daar laken hadden gestuurd. De wereld is er toch door veranderd. Hij was niet tegen te houden, Kardijn. Waarom? Waarom was hij niet tegen te houden? Omdat hij met de Heilige Geest meewerkte. Maar dat kunnen wij toch ook? Vraag het hem elke dag. Elke dag zeiden, zoals Maria, ja, hier ben ik, ik wil meedoen, ik zit wel hier nog niet zitten, maar jij zult mij wel helpen. We gaan nu het Angelus bidden. In naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. De engel van de Heer heeft aan Maria geboodschapt en ze heeft ontvangen van de Heilige Geest. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Zie de dienstmaagd van de Heer, mij geschieden naar uw woord. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. En het woord is vlees geworden, en het heeft onder ons gewoond. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Bid voor ons, Heilige Moeder van God, opdat wij de belofte van Christus waardig worden. Laat ons bidden. Heer, stort uw genade in onze harten, opdat wij, die door de boodschap van de engel de menswording van Christus uw Zoon hebben leren kennen, door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis, door dezelfde Christus, onze Heer. Amen. We bidden nog even verder. Jezus, elke dag willen we jouw licht zien doorheen alles wat we meemaken. Elk nu moment ben jij de komende en hebben we eigenlijk geen ander te verwachten om ons leven lichtend en kleurrijk te maken, schitterend, vreugdevol, enthousiast en hoopvol. Ja, Jezus, ook al is er duisternis om ons heen, dichtbij en veraf. We willen ons met Johannes de Doper door jou leren kijken naar alles wat er al gebeurt. En om te beginnen in onszelf. Jezus, ik ben arm op veel vlakken, maar jij blijft veel mogelijkheden zien in mij. Jij verwacht iets van mij. Je vindt dat ik zelfs kan en mag delen. Ik ben arm genoeg om je aandacht te trekken en door jouw licht een nieuwe opdracht te aanvaarden. Een nieuwe mens te worden, gericht naar anderen in plaats van naar mezelf. Je raakt mijn ogen aan en mijn oren om te zien en te luisteren in elke ontmoeting wat jij verwacht dat ik zou doen voor deze mens op mijn weg. Ik wil me van mijn melaatsheid laten genezen door je barmhartige liefde en al mijn zonden weg laten wassen. Je laat niet toe dat ik over mezelf geplooid blijf zitten, maar nodigt me uit op te staan. Jezus, als een zonnestraaltje wil ik samen met jou een lichtje brengen in de duisternis van anderen. Door het telefoontje, een huisbezoek, een feestje organiseren, een kaartje schrijven, of een optreden, muzikaal, toneeltje, enfin, alles wat iemand maar blij kan maken, dat wil ik doen, samen met jou. Wie zich hulpeloos en eenzaam voelt, wil je mij laten ontdekken en een teken doorgeven van je nabijheid. Ik wil je boodschapper zijn van het goede nieuws, de postbode die aan huis een liefdesbrief bezorgt, of een reclamefolder voor een mooie viering in jouw naam. De taxichauffeur die klaarstaat om mensen op te halen en weg te brengen. De klusjesman of vrouw om de kerstboom en de lichtjes bij het kerststalletje te installeren. Ik wil de boodschappen best wel doen als mensen eens een lekkernij verlangen en tegen de lange rijen van aan de kassa opkijken. Ja, te vermoeiend, hè? Ja, Jezus, jou welkom heten in elk ander. Dat zie ik nu wel in, dat verlang je van mij. Van ons allemaal waarschijnlijk. Jezus, stil wil ik worden. Regelmatig een korte pauze inlassen. Om je te danken, te loven. Want ik mag echt wel mijn zegeningen tellen. Maria. Elke advent wil ik samen met jou het licht van de komende in mij dragen. Jij ging op weg naar Elisabeth om te helpen en je bleef er 3 maanden. Ik bewonder je, Maria. Je dacht niet aan jezelf. Je deelde de vreugde en de zorgen van Elisabeth. Je bad en je jubelde samen met haar. Om wat God allemaal mogelijk maakt aan kleine mensen die door anderen soms afgeschreven zijn. Ja, je droeg het licht zelf in jou en je zag wat anderen niet zien. Leer het ons ook zo. Dank u, Maria. En nu gaan we luisteren om te eindigen naar het lied Loof de Heer onze God. Dank u voor uw aandacht.
Loft de Heer, Heer onze God. te Heer.